We gaan samen lezen uit het woord van God uit Markus 5, de eerste 20 versen. Markus 5, versen 1 tot en met 20. En daar lezen wij het woord van God. En zij kwamen over op de andere zijde der zee in het land der Gadarenen. En zo hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, dewelke zijn woning in de graven had. En niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen, want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest. En de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende, zeide hij: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zonen Gods des Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem: gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem: welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende: mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer, dat hij hen buiten het land niet wegzond. En aldaar aan de bergen was een grote kudde zwijnen, weidende. En al de duivelen baden hem, zeggende: zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hen terstond toe. En de onreine geesten, uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen, en de kudde stortte van de steilte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschapte zulks in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetenen geschied was, en ook van de zwijnen. Zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: ga heen naar uw huis, tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft en hoe hij zich uwer ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Tekstgedeelte voor deze avond vinden wij met name in het laatste gedeelte wat we samen gelezen hebben. Ik lees de versen 18 tot en met 20 nog één keer. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij met hem mocht zijn. Maar Jezus liet hem dat niet toe, maar zei tot hem: ga heen naar uw huis, tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft en hoe hij zich uwer ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had, en zij verwonderden zich allen. Het thema voor deze dienst is zendeling in Decapolis. Zendeling in Decapolis. Toch eigenlijk merkwaardig, of niet? Ten tijde van Jezus' omwandeling op aarde Dan zien wij in de Bijbel in Marcus 5 daar ineens zo'n zendeling. Ja, maar Christus' werk is toch nog niet volbracht? Ja, maar het is toch nog geen Pinksteren geweest? De Heilige Geest is toch nog niet uitgestort? En de opdracht is toch nog niet gegeven? Gaat heen en onderwijst alle volken? Ja, dat zijn onze jamaars, die we dan ook direct wel weer tegenkomen, ook bij onszelf, u en jij en ook ik. In de Dordtse leerregels, en die zijn zeker actueel in deze jaren, lezen we: God zendt goedertierenlijk verkondigers tot wie hij wil en wanneer hij wil. En daarmee moeten we dan ook dus gelijk de conclusie durven trekken dat de chronologie van het handelen van God, Gods ik zal nooit in de weg zal staan. De volgorde die de Heere ons geeft en die hij ons laat zien, juist ook in zijn woord, die binden hem niet, maar dat is zijn eigen werk. Alles staat immers onder zijn gebied. Ik zal, zegt hij. En dan zal hij ook. En daarom, gemeente, hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. En daarom dient dus de evangelieverkondiging altijd tot de uitbreiding van het koninkrijk van God. Dat is het doel. Waar dan ook het evangelie verkondigd wordt. Dus ook als het heel ver weg is in Siberië. En ook als het heel dichtbij is hier in Sliedrecht. En voor ons in Gent. Evangelie met als doel uw koninkrijk worden eindeloos uitgebreid. En gemeente, jongelui, dat gaat altijd gepaard met een geweldige strijd. Een machtige strijd tussen twee geweldige machten. Ja, maar die toch niet even sterk zijn. En daarom heeft de preek twee punten. De eerste is de verloren strijd van de boze. En het tweede punt is de gewonnen strijd van Jezus. Met als thema dus zendeling in Decapolis. Strijd. Ja, waar God ook zijn koninkrijk wil uitbreiden, waar de Heer dan ook zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel niet alleen zijn kapel, maar geeft hij ook geen centimeter uit handen. Dat moeten we ons goed realiseren als het een zendingsavond is. Wanneer je het woord zending hoort of evangelisatie, gaat dat heel direct gepaard met de strijd tussen de boze en tussen Christus en zijn opdracht gaat heen. Dat zien we juist ook in het gedeelte wat we samen gelezen hebben. Nee, dit gedeelte uit Marcus 5 is niet zomaar een soort spannend verhaal wat je dan heel graag leest uit een kinderbijbel. Dat mag er ook zijn, natuurlijk. Maar de onderliggende laag is veel en veel en veel dieper. Deze evangelist, deze zendeling, die is op pad gegaan gestuurd, zal straks blijken, naar Decapolis. Een gedeelte wat helemaal niet hoorde bij Israël. Waar vinden we Decapolis? Als je de kaart van Israël een beetje voor je ziet, met daar in het noorden dat meer van Galilea, dan zie je aan de zuidoostkant zie je een gebied wat grenst, dus grenst aan het meer van Galilea. En als je dan een heel eind, en dan hebben we het wel over een uur of zes lopen, naar het zuidoosten gaat, dan kom je daar in de plaats Gadara. En Gadara is een van de 10 steden die zich aaneengesloten hebben in een soort verbond, die een soort samenwerkingspact zijn aangegaan. En dat heet de 10 steden. Decapolis. 10 steden. Steden die aan elkaar verbonden zijn. En de meeste van hen bevinden zich aan de oostkant van de Jordaan. En als je nu in de geschiedenis kijkt, in het woord van God, dan zien we dat dat juist nu een plaats is wat gehoord heeft bij het volk van Israël. En dat gedeelte, dat is nu bezet gebied, zou je kunnen zeggen. Het hoort niet meer bij het volk van God. Het is een stuk land wat Israël zelf heeft verspeeld. Vroeger was het Israël. En nu? Nu worden er duizenden varkens gehoed. En dat is heel wat anders dan wat David gezongen heeft. De Heere is mijn herder. En mij zal niets ontbreken. Want daar gaat het over de schapen. Over de kudde. Daar gaat het over Gods werk. Die in zoveel liefde zich overbuigt tot een wederstrevig volk. En de strijd, we zien het voor ons, de strijd die zich nu gaat ontspannen in juist in dit gedeelte van Gods woord, dat blijkt ook een strijd om het land te zijn. Decapolis. En van daaruit, ja, van daaruit, vanuit dat land, uit dat 10 stedengebied, wordt deze man, deze zendeling uitgezonden. Vanuit zo'n onmogelijk oord. Nee, het werk van een zendingswerker is nooit gemakkelijk. En dat geldt voor deze man ook. Hij moet zijn werk doen in dat land Decapolis, waar hij ook geroepen is, om in dat gedeelte van de kaart, dat gedeelte van dit land, de boodschap te brengen van wat de Heere in zijn leven heeft gedaan. Het grote wonder. En nu begrijpen we samen wel waar dit gedeelte uit het woord van God nu werkelijk om gaat. Het gaat over die strijd tussen de boze en Christus. Het gaat over een stuk land, wat hoorde bij het land van Gods belofte, maar wat uiteindelijk bezet gebied geworden is. Ja, bezet door de duivel. Want er is geen plaats voor Jezus. En zo komen we bij die zendeling. En we vragen ons af, beste man, hoe is het dan bij jou in je leven gegaan? Wat doe je eigenlijk hier? Dat zijn woorden die vragen zendingswerkers zichzelf wel zo vaak af. De verloren strijd van de boze. Ja, de Bijbel zegt van deze man niet hoe die heet. Ja, hij krijgt wel een naam. Maar je kunt je afvragen, zal dat dan werkelijk zijn naam geweest zijn? Legio. Nee, hij wordt genoemd degene die bezeten was geweest. Je zal toch zo heten? Onze zendeling, ja, dat is die man die bezeten was geweest. En dan weet iedereen waar het over gaat. Hoe dat begon? Nou, het grote wonder begint al als de Heere Jezus in het gedeelte wat we nu niet gelezen hebben, maar wat vooraf gaat aan onze schriftlezing, in dat scheepje is gestapt en de opdracht heeft gegeven om over te varen naar de andere zijde. Dat de Heere Jezus toen is gaan slapen. En dat toen de storm is opgestoken. De storm. Die groter en groter wordt. En de golven slaan over de rand van het schip heen. En Jezus slaapt. En dan die roep van die discipelen. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Ja, de duivel heeft alles gedaan om ervoor te zorgen dat Jezus deze tocht niet gaat maken. En dan is daar Jezus. En die staat. En die zegt. Nee, niet schreeuwt. Schreeuwen, dat is taal van de duivel. Schreeuwen en tekeer gaan. Maar alleen die paar woorden. Zwijg. Wees stil. En er werd grote stilte. Heren, wat is nu uiteindelijk uw reisdoel? Nou, dat zien de discipelen wel op het moment dat ze aan land komen. Ze zijn aan land gegaan, juist bij dat gedeelte wat we net geschetst hebben, dat zuidoostelijke deel van het meer van Galilea. Ze zijn daar gekomen in het land van de Gadarenen, wordt het genoemd. Het is het land, het is dat gebied van Decapolis. Maar dat is toch merkwaardig? Want de Heere Jezus die was toch gekomen om er te zijn voor zijn eigen volk? Maar hier is de Heere toch in zekere zin in het buitenland. Het is dit gebied wat helemaal niet meer bij dat land van het volk van God hoort. Je zou kunnen zeggen, Heere, het is toch helemaal verkeerd dat u hier bent? Ja, alleen al het feit gemeente, dat de duivel die overtocht wilde blokkeren. En dan juist die woorden van de Heere daartegen over: zwijg, wees stil. Nee, de Satan heeft er alles aan gedaan. Want hij heeft het begrepen. Jezus, die gaat naar Decapolis. En de Heere wist het allang. Wij gaan naar de overkant. Want daar is werk voor mij te doen. Want hier gaat de Heere Jezus de vangst van de boze ontnemen. En dan juist hier op deze grond. Wat hoorde bij het land van Gods belofte. Juist hier. En juist deze man. Ja. Want de Heere heeft een zendingswerker nodig. Die gaat vertellen wie de Heere is. En die kan vertellen uit ervaring. Ik was vroeger blind. En dwaalde van het pad. Want ik had geen gids. En zo komt de Heere Jezus daar aan land. Ja, in bezet gebied. Nee, niet bezet. Door duizenden soldaten uit het Romeinse Rijk. Maar bezet door een legioen van duivelen. Dat is hetgene wat we lezen in de Bijbel. In het gedeelte wat we zo straks gelezen hebben. Daar vinden we nu die man. Een mens. Ja, een mens. Maar dan wel een mens met een onreine geest. Zo staat het in vers 2. Een mens die in beslag genomen is door een legioen duivelen. Een legioen in die tijd, dat betekende 6.000 soldaten. En dan de vraag van de Heere Jezus aan die man. Ja, wacht eens even, dat kan toch niet. Met zo iemand is toch niet te praten. Ja, gemeente, dat blijkt nu. Hier blijkt nu die geweldige strijd zich te ontketenen. Die strijd om dat land. Die strijd om dat gebied. En die strijd om die mens. Voor deze mens is de Heere Jezus nu gekomen. Die man die een toonbeeld is van ellende. Een man die leeft tussen de graven. De meest onreine plekken. Een mens die schreeuwt en die tekeer gaat. Een mens die zo sterk is dat hij de sterkste ketens verbreekt. Een legioen van demonen. De plaats waar deze man zich bevindt, dat is een domein van de hel. En dat blijkt uit die onmenselijke omstandigheden. Dat die man bijna zonder kleren en zoveel kracht en maar één doel, doodmaken. Wat levend is, doodmaken. Geen mens is er veilig bij deze man. Het is verschrikkelijk. Alles van deze man is alleen maar ellende. Alles wijst op het zonder God. En alles wijst op zonder Christus. Wat is je naam? Ik ben Legio. Legioen. Want wij zijn velen. Wat een verschrikkelijke plaats. En in onze eeuw, de 21ste eeuw, waar je ook zoveel van dat soort plaatsen hebt, zonder Jezus. Plaatsen waar je naartoe kunt gaan. Plaatsen waar massas mensen naar binnen gaan. En ze betalen ook nog grif de entree. Een plaats zonder Jezus. En nu naar onszelf, gemeente. Naar mij. Naar u. Naar jou. Is ons leven nu ook nog zonder Jezus? Of is de Heere nou in je leven gekomen, gemeente? We zitten hier toch niet met onze gedachten ergens in Siberië alleen. Waar de Heere werkt, hoor. Daar zijn getuigen van. Maar het gaat vandaag, en juist ook in deze avond, toch ook om ons. De Heere heeft ons hier samengebracht. Maar zijn we nu in Christus wel geborgen? Mogen we weten van Hem? Dan moeten we het belijden. Heere, ook ik heb het ervan gemaakt. Ik heb het ernaar gemaakt, Heer, dat u niet naar mij omziet. En nu vanavond verschijnt hij door zijn woord. En laat hij zien dat hij op de onmogelijkste plaats wil zijn. En daar heeft hij alles voor over. Hij steekt er het meer van Galilea voor over. En hij is gekomen daar in een plaats waar geen mens zijn mocht. Tussen de graven mocht je niet zijn, want dat maakte je onrein. En bij zo'n moordlustige man, die totaal van de duivel is bezeten. En dan niet zomaar van één duivel, om het zomaar te zeggen, en ik weet hoe onzorgvuldig ik daar dan in ben als ik dat zeg, maar dan met een legioen van duivelen. De slechtste, de onmogelijkste plaats. Ja, het gaat toch immers over strijd. Het gaat over de strijd van de boze en het gaat om de strijd van Christus. En de slechtste plaats van je leven is toch je eigen hart. Want die doet namelijk mee met die driekoppige vijand. De duivel en de wereld en je eigen hart. Maar is dus niet onbereikbaar voor Christus. Nee, daar heeft hij dus alles voor over. Daarom zegt hij die woorden: zwijg, wees stil. Want niets kan hem weerhouden om naar zo'n mens toe te gaan. Nee, de boze wint het niet, gemeente. De boze is de grote verliezer. Maar hij heeft wel veel macht. We worden er toch voor gewaarschuwd, ook vandaag in onze dagen. Lees de brieven van Paulus. Lees de brief aan Efeze. Als Paulus ons wijst op die geestelijke boosheden in de lucht en al die machten die er rondgaan. We horen het woord van de Heere Jezus als hij zegt, ik zag de duivel als een bliksem op de aarde vallen. En wat lezen wij? Van die man die dan in de graven is en die zichzelf met stenen slaat en die voor iedereen verschrikkelijk gevaarlijk is. Ja, gemeente, dat is wel zo ontwapenend. Vers 6. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. Waarbij we een kleine kanttekening moeten maken, en dat is bij het woordje lopen. In de grondtekst gaat het over rennen. Het gaat over iemand, over die bezetene die heel hard loopt. Wij zouden zeggen in onze taal, hij komt op Jezus afstormen. Om te doden? Ja, dat is het duivelswerk. Maar wat we lezen, dat is, en aanbad hem. Die man met al die duivelen. Die man die niet eens uit zichzelf spreekt, maar de duivelen die door hem spreken. En die hier voor Jezus voeten liggen. Zullen we dat beeld goed vasthouden, gemeente? Zullen we zien dat de gewonnen strijd van Jezus hier al zichtbaar is? Want de duivel moet knielen voor de Heere Jezus. En onthoud dat ook met het oog op het zendingswerk. Zendingswerk is niet hopeloos. Ja, het is wel hopeloos als het alleen maar gaat om wat wij doen. En wat wij willen en wat wij organiseren. Maar laten we het aanbiddend doen. En mag dan de bede zijn, Heere, uw koninkrijk komen. Ai, werp de troon van de Satan neer. En regeer ons door uw geest en door uw woord. Het woord van Jezus heeft geklonken. Gij onreine geest, ga uit van de mens. En dat wonderlijke, dat staat in mijn Bijbel gewoon maar tussen twee haakjes in vers 8. Want nog steeds spreken hier die duivelen. En nog steeds zijn ze er. Dat legioen. En we zien daar Jezus alleen. Ja, met zijn 12 discipelen. Maar wat kunnen die uitrichten tegen zo'n macht? Wat zijn wij als kleine mensen tegen de vorst van de duisternis? Maar hier is het woord. Hier is het woord van de Heere zelf. Hier spreekt de Heere Jezus zelf. Als de Heere later aan zijn gemeenten zijn brieven schrijft, dan wijst hij erop dat uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard gaat. En als we kijken bij de wapenrusting van God, dan zien we dat juist dat zwaard ook het woord van God is. Juist dat spreken van de Heere Jezus, zo vol van kracht en zo vol van macht. En dan krijgen we juist in dit gedeelte wat we gelezen hebben, krijgen we te zien hoe de duivel het onderspit moet delven als de Heere Jezus daar is. En dan lezen we: en hij bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond. En in vers 7, en met grote stem roepende: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij zonen Gods des Allerhoogste? Wat heb ik met u te doen? Wat hebben wij eigenlijk gemeenschappelijk? In onze taal zouden we misschien zeggen: wij hebben toch helemaal niets met elkaar te maken? Maar het blijken alleen maar grote en lege woorden te zijn die de vorst van de duisternis hier kan toeroepen. Want de Heere gaat ervoor zorgen dat zijn evangelie gebracht zal worden, ja, juist ook in dit gebied. En de Heere gaat ervoor zorgen dat het juist deze man zal zijn die goede boodschap van de Heere Jezus Christus hier zal gaan brengen in deze onmogelijke plaats. En dan nog dat smeekgebed, waar al die onreine dieren, die 2000 zwijnen daar lopen, die daar ook gehoed worden alsof het schapen zijn. De duivelen vragen of zij in die varkens mogen gaan. En alleen met toestemming van de Heere Jezus gebeurt het. En die varkens met die demonen, die slaan op de vlucht en ze vallen allen vanaf de steilte in de zee. Nee, ik hoed me ervoor om daarover maar niet te veel te fantaseren. Maar hetgeen wat wij wel zien, dat is die volkomen overwinning die we te zien krijgen van de Heere Jezus. Die de gang maakte van de overkant van het meer naar deze kant. En die voor zichzelf gezorgd heeft voor een vrije toegang naar een plaats waar niemand wil zijn. En hij gaat naar die man toe, die hem op hem afkomt stormen. En enkele teksten daarna, dan zien we wat er gebeurd is. De demonen zijn weg. Al die duivelen moeten het veld ruimen. En het woord van Jezus, dat blijft over. Onvoorstelbaar is het, gemeente. Die kracht in die stem van de Heere. Als de Heere Jezus nu gaat spreken in je leven. En als de Heere nu tegen deze man zegt: gij onreine geest, ga uit van die mens. En enkele ogenblikken later lezen we dat die man daar zit en gekleed is. En wel bij zijn verstand is. Wie heeft dat werk nou gedaan? Wie heeft het nou in uw en in jouw leven allemaal anders gemaakt, gemeente? Wat was nou de reden dat u zo stond te roepen? Nee. Het was nou enkel genade. Het was dat beginnende werk wat de Heere zelf begonnen is. Hij die een goed werk in u begonnen is. Maar dat ging niet om Christus heen. Zeker niet. Het was toch zijn werk. In u en in jou en in mijn leven. Of niet? Of zegt u vanavond, ja, ik ben eigenlijk gekomen voor een zendingsavond en ik zou me eigenlijk veel liever nu wat bezighouden met hetgeen wat er nu helemaal in Siberië gebeurt. Nou, mag ik het dan een keer zo onvoorzichtig zeggen, dan moet dat u dan vanavond maar wel een keer Siberisch koud laten. Want als u zelf nou nog niet bent ingewonnen voor deze dienst, de dienst die de Heere ons biedt, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat heerlijke woord van de Heere van zijn verlossing. Als hij gaat spreken in onze levens. En als hij komt. En als hij dan ook alles meebrengt. Want als hij komt. Dan komt hij met zijn kracht. En als hij spreekt, dan is het er. Als hij zegt tegen die onreine mens. Gij onreine geest. Ga uit van de mens. De mens. U en jij en ik, wij zijn mensen die de Heere vandaag op het oog heeft en die hij bedoelt aan te kijken vandaag en die zegt, ziet u nu niet in deze geschiedenis die u zo goed kent, dat hier nu Jezus macht in alle luister en glorie zichtbaar wordt. Jezus die staat tussen de graven en Jezus die staat bij een bezeten man. En omgeven wordt met duizenden duivelen. En ze liggen aan zijn voeten. En die man waarop al die demonen het hadden voorzien, die zit daar. Gekleed. En wel bij zijn verstand. Ja, nog steeds daar in die streek, daar tussen die graven. Nog steeds in die onreine plaats. Een onreine plaats. Ja, dat is er dus van geworden. Het land hoort niet meer bij Gods belofte. Het is een onreine plaats geworden. Van graven, van bezetenen, van zwijnen, van de dood. En klinkt de stem van de levende. Klinkt daar de stem van de Heer Jezus Christus die naar deze wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat bezeten is. Wat verloren ligt. Wat zonder God is. En hij ontfermt zich. En hij breidt zijn handen uit naar zo'n man waar wij van gruwen. En hij zegt het. Ik ben je heil alleen. Verlost. Verlost. Alleen om Jezus wil verlost. Hij die zichzelf toont in je leven en laat zien hoe machtig hij is. Hij die je de spiegel voorhoudt van je eigen leven. Als je ziet in Gods wet en je ziet dat je het allemaal verdorven hebt. Als je ziet hoe je karakter is. Hoe duivels je soms kunt optreden. En dat de Heere naar je wil omzien. En ook vandaag, gemeente. Hij wil het vandaag bevestigen, maar hij wil het vandaag ook geven. Want hij toont zich vandaag in het woord. In zijn macht. In zijn goddelijke macht. Terwijl hij zelf de mens is. Dat betekent ook zo benaderbaar. Dat betekent dat hij weet wie wij zijn. Dat hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Dat hij weet wie we zijn. Hij kent uw hart. Hij kent ook het mijne. Hij kent ook het hart van jou. Hij weet precies wat er in ons leeft, wat er omgaat in onze gedachten. Ook als wij ons vandaag midden in die strijd begeven. En worden meegenomen vanuit dit gedeelte van het evangelie. En daar zit deze man. En mag je er nou al bij zitten, gemeente. Misschien is het allemaal al heel erg ver weggezakt. Maar als deze man nou met je mee gaat zingen en hij zegt, ik ben verlost en God heeft mij wel gedaan. Is er dan niets in je leven waarvan je mag spreken? Dat de Heere gekomen is? Dat hij je zo heeft uitgenodigd om te komen? Dat hij het zelfs bevolen heeft om te komen? De Heere verlost. Dat is nu het liefste werk van Christus. En daarom is hij dus gegaan, die weg van de overkant van het meer naar Decapolis. Om daar zijn evangelie te brengen. Om daar zijn woord te spreken. En wat lezen we? Vers 17. Daar zijn al die mensen die zijn gekomen uit die landstreek. En die hebben gezien dat al die varkens daar dood liggen in de zee. En zij begonnen hem te bidden. Gemeente, wat een zegen is dat. Of niet? Nou, het gaat er dan wel om wat je bidt. Want deze mensen, die bidden, ga weg van hier. Ga uit dit land. Daar komt weer dat woord land terug, landpalen. De grens van het land, ga weg. Ga over de grens van ons land. Heere Jezus, verdwijn. En dat is het gebed wat we horen in Decapolis. Geen plaats voor Jezus. Nul. Geen verlangen. En dan zouden wij zeggen, dan is het voor eeuwig verloren. Want de Heere Jezus gaat naar het scheepje. En daar stapt hij in. En met zijn discipelen. En dan gaat Jezus weg. En dan is het voor eeuwig verloren. En toch niet, gemeente. En toch niet. Want dan is daar die ene die wel naar hem vraagt. Het is die ene man die aan het begin van deze dag bezeten was. Het is die legio, maar die nu geen legio meer is. Niet meer vol is van de duivel, maar die vol is van het werk wat Christus in hem gegeven heeft. Die man die totaal veranderd is, ja in zo'n kort ogenblik. Die man die nu geen vijand meer is en op mensen afstormt om ze te doden. Maar die nog maar één verlangen heeft. Heere, mag ik met u mee? Dat is zijn gebed. Dat was dat tekstgedeelte. En dan lezen we, maar Jezus liet hem dat niet toe. Waarom nou niet? Waarom wilde deze man nou toch zo graag achter de Heere Jezus aan? Nou, omdat de Heere in hem gewerkt had. Dat is dat derde stuk, zoals we het vaak zeggen, met de Heidelbergse catechismus. Dat is die weg van de heiligmaking, dat is die liefde die zo onlosmakelijk verbindt aan het werk van Christus. Dat is datgene waarin het hart wordt gewonnen voor de Heere Jezus. Heere, mag ik u volgen? Gaat u mij voor, Heere? Bewaar me nu voor de zonde. En je kunt het zelfs wel eens zeggen, Heere, nou zal ik nooit meer zondig. Mag ik met u mee? En het antwoord van de Heere Jezus is: ga heen naar je huis, naar de uwen, naar je familie, naar je vrienden. Ga heen en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Ga dat doen. Hier is je werkterrein. Ja, en dat gaat nog steeds over die man die eens bezeten was geweest. Die heeft dit werkterrein gekregen. Uit de mond van Jezus. Zendeling geworden in dat tienstedenrijk. Zo'n onmogelijk gebied. Waar de mensen zojuist hebben gebeden om het weggaan van Jezus. En daar moet deze man nu zijn armen gaan uitbreiden en gaan zeggen. En wat ga je dan zeggen? Nou, dat heeft de Heer hem al verteld. Dat is nu de opdracht juist die hij meegekregen heeft. Hij moet gaan vertellen wat de Heere in zijn leven gedaan heeft. En dan lezen we niet van deze man dat hij nu loopt te jammeren en dat hij loopt te huilen en dat hij zegt, ja maar Heere, daar kan ik het niet meer eens zijn, want... Nee, dan blijft daar deze man verwonderd achter, terwijl hij in de verte daar dat bootje, want het waren maar kleine scheepjes, ziet vertrekken. Weer terug naar de andere kant van het meer. En misschien vindt u me een beetje te fantasierijk, maar ik kan daar niet van loskomen dat die man daar heeft staan kijken, totdat de Heere Jezus met zijn discipelen uit het zicht verdwenen waren. En waarom niet? Nou, omdat er dan zo'n verlangen gekomen is en zoveel liefde gekomen is, wat de Heere in je hart heeft gewerkt. Want dan zou je toch nooit meer van hem los willen komen. Dat is toch hetgene wat de Heere in je leven is begonnen. En dat vraagt toch ook om een vervolg. Dat betekent toch niet van, nou nu ben ik gered en nu zit het er allemaal op. Nee, dan begint het pas. Dan is daar toch dat diepe verlangen om voor de Heere te leven. En dan telkens weer die strijd dat het niet lukt. En dan elke keer weer die hopeloosheid. Maar dan ook elke keer weer die stem van Christus. Die je wil versterken. En die het weer tegen je wil zeggen. En dan ook op zo'n wijze. Mijn bloed is waarlijk drank. Mijn vlees is waarlijk spijs. En zo wordt het evangelie verspreid. Die man heeft het gedaan en hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En dan zie je hem gaan in die streek waar Jezus werd weggestuurd, werd weggebeden. Dan zie je hem gaan naar Gadara, zie je hem gaan naar een plaats die ook Philadelphia heette. Hippo is een plaats die daar was. Er zijn nog meer plaatsen, want het waren er 10, die allemaal aan elkaar verbonden waren. Met een enorme afstand ertussen hoor, want als je op de kaart kijkt, dat verwondert me nog steeds, dan zijn dat steden die liggen eigenlijk voor een heel groot gedeelte al ten noorden van Galilea en dan helemaal naar het zuiden, daar bij de Rode Zee, helemaal dat Oost-Jordaanse gebied. En daar is die man naartoe gegaan. En die is in die plaats gekomen. En die zal als eerste wel gegaan zijn naar die plaats waar hij net vandaan kwam. Want daar heb je dan toch wel de meeste ingang, zou je zeggen. Ingang? Jezus, ga weg. Weg met hem. Weg met hem. Kruist hem. Kruist hem. Ja, want zo is dus de mens. Terwijl hij tegenover de mens staat, de Heere Jezus Christus, Zie de mens met zijn doornen kroon en met zijn purperen mantel en met die rietstaf in zijn hand. Ja, gemeente, dwars door al die onmogelijkheden van onze kant, dwars door dat gesloten paradijs, dwars door Gods goede schepping en ziet, het was zeer goed. En heel de aarde was één grote vreugde en verheerlijkte God. En in die duisternis, omdat wij gezondigd hebben, omdat wij aan die boom wilden zitten waar God verboden had, raak hem niet aan en zijn vrucht mag je niet eten. En dan alleen maar uit vrije genade, uit zijn welbehagen, vrije gunst die eeuwig hem bewoog, klinkt vandaag het evangelie, ja, in Siberië en hier in Sliedrecht en in Gent. En de Heere gaat door met zijn werk. En hij heeft u en hij heeft jou en ook mij op het oog. Zodat we de boodschap zullen verstaan. En wat is nu het eerste wat we lezen? En dat is ook eigenlijk het eerste positieve bericht. En daar sluit dan dit gedeelte mee af. En zij verwonderden zich allen. Zie je hem gaan, die plaatsen door, van stad tot stad? Hoor je hem vertellen van alles? Ik was vroeger bezeten. Ik ben vol geweest van de duivel. En ik heb alles gedaan wat niet mocht. Ik was een beest. Maar. En dan komt dat grote wonder van verlossing. Maar Jezus kwam. En nu is het licht voor mij. Wat een wonder, gemeente. Dat is nu Christus werk. Door alles heen, door de storm heen, door de onmogelijkheden heen, staat hij daar tussen de graven. Met een man vol van de duivel. En deze man mag het evangelie brengen van de Heer Jezus Christus. Nee, hij kan nog niet vertellen over Jezus' opstanding. Maar hij kan wel vertellen van de grote dingen die de Heere in zijn leven heeft gedaan. En hij zal het erbij gezegd hebben, zoals u, als u de Heere vreest, het ook zult zeggen. Als het nou voor mij kon, dan kan het ook voor jou. En zo wordt het evangelie verspreid, middelijk. Zo neemt de Heere zelf zijn land weer terug. Zo zorgt de Heer ervoor dat bezetenen vrij worden gemaakt, verlost worden en die dienstbaar worden in zijn koninkrijk. Paulus, hij ging als een beest onderweg om de christenen te doden. En hij werd stilgezet. En hij werd een prediker van het evangelie. Mag ik met u mee? Gemeente, we krijgen verschillende vragen vanavond mee als we naar huis gaan. We krijgen verschillende beelden mee. Beelden die alles zeggen over datgene wat we met elkaar zien vandaag, ook juist in dit gedeelte van het woord van God. Die strijd, die machtige strijd van de boze, maar die gewonnen strijd van de Heere Jezus. Die alles, maar dan ook alles overstijgt. Maar dan moet je wel bij hem zijn. Ja, zegt er nu misschien iemand, maar ik ben zo onwillig. Nou, gemeente, dan heb je vanavond geen reden om te zeggen dat het voor u hopeloos is. Want dan hebben we vanavond gezien welke weg de Heere nu baant om tot één zondaar te komen en die dan in zijn dienst wil nemen. En dat is nu de rijke genade die er alleen in Christus is.
En die vraagt om datgene te doen wat de Heere van ons vraagt. Om zijn geboden te onderhouden. Ja, om dan toch alles zelf weer te verdienen. Nee, om die te doen uit dankbaarheid. Om voor de Heere te leven, al is het nog zo moeilijk. En om het hem te vragen, Heere, mag ik u dan volgen? En als de Heere dan niet tegen je zegt, nou mag je met me mee? Dat de Heere dan een andere opdracht voor je heeft en tegen je zegt, nou moet je het maar gaan zeggen wat de Heere in je eigen leven gedaan heeft. En ga dat nu maar doorgeven. Kijk, en dat is zendingswerk, gemeente. Dat is het werk wat in Siberië gebeurt. Ik heb het vandaag nog even gelezen op de website van de gemeente. Juist die dingen die er stonden over het werk in Siberië. En dat stukje wat ik ook las, waar stond, als gemeente zijn wij met name nauw betrokken bij het zendingswerk in Siberië. En we hopen als zendingscommissie een kleine bijdrage te mogen leveren aan dit wereldomvattende werk. Om zo gehoor te kunnen geven aan de opdracht die de Heere Jezus ons in de Bijbel meegeeft. Ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb. Dat is toch het doel? Het gaat toch om de uitbreiding van Gods koninkrijk? Het gaat toch om de eer van zijn naam? En dan heb je zelf ook een taak. En daar gaan we mee afsluiten. En dat zijn niet de woorden die ik hier bedenk, maar die ik voor mag lezen uit een gedeelte wat Spurgeon schrijft, ook over dit tekstgedeelte. En hij zegt, er zijn mensen die een verhaal zouden kunnen doen dat wel iets met dat van deze man overeenkomt. Een verhaal van slavernij en gebondenheid aan Satan. En verlossing door de macht van Christus. Als u zo'n verhaal kunt vertellen, zegt Spurgeon, wees dan altijd bereid erover te spreken. Totdat alle mensen weten wat Christus doen kan. Grote zondaars die gered zijn, zijn in het bijzonder geroepen om de boodschap van het evangelie van Gods genade bekend te maken. Gemeente, er is werk voor u. Zendingswerk. Amen.